Van leaving the PowerPoint over. Leaving. Er is dus een project dat ik ga voorstellen deze morgen, dat heet Leaving. Het is niet zo duidelijk. Misschien ook die licht. Oh, die ene licht hier, maar goed. Leaving is een project van de Evangelische Gemeente in Kuurne. De bedoeling van Leaving is om woningen voor erkende vluchtelingen te vinden. Dus vluchtelingen hebben soms moeilijk om een woning te vinden op de markt, hè, op de woningsmarkt. Dus of ze moeten heel lang wachten voor een sociale woning, of de eigenaar wil niet verhuren aan een vluchteling. Dus wat Leaving probeert te doen is eigenaars vinden die wel bereid zijn om hun appartement of hun huis te verhuren. Nu, ik mocht ook helpen een tijdje geleden als buddy voor een vluchteling die een woning heeft gevonden via Leaving. Dus het is niet alleen dat ze woningen zoeken voor vluchtelingen, het is ook dat ze willen die mensen helpen, wegwijs maken als ze toekomen in Kortrijk, dat er een relatie, een vriendschap gebouwd wordt, dat ze niet alleen zijn, helemaal alleen zijn als ze toekomen. Dus het is eigenlijk een beetje die twee dingen, huisvesting en buddy working. Momenteel hebben ze 3 woningen. Oh, te veel. Voilà. Een huis, dus appartementen op de Aalbeekse Steenweg hier in Kortrijk en dan een woning in Bissegem. Het is de bedoeling natuurlijk dat er meer bijkomen, hè, want dat is heel weinig in vergelijking met de nood dat er is, de hele grote nood. Dus ze zijn altijd op zoek naar mensen die misschien een tweede woning hebben en die bereid zijn om te verhuren aan erkende vluchtelingen. Dus waar mogelijk proberen ze op termijn een rechtstreeks contract te ondertekenen tussen eigenaar en erkende vluchteling. Maar ze gaan ook zich borg stellen voor de vluchteling. Dus ze willen wat extra zekerheid bieden aan de eigenaar door zich borg te stellen door wat extra tussenkomst. Financiële tussenkomsten, huurwaarborg bijvoorbeeld. En dat op die manier helpen ze vluchtelingen om een woning te vinden. Dus wat kan je doen? Een buddy natuurlijk worden. Als je interesse hebt om iemand te verwelkomen hier in onze stad. En hen te helpen aantonen waar het OCMW is, waar dat ze moeten zijn voor een huisarts enzovoort. Al die dingen die wij al goed mee vertrouwd zijn, maar dat iemand die toekomt geen idee van heeft. Nou, we weten hoe ingewikkeld het systeem soms is in België. Ik kan helpen met de klussen, dus die woningen worden altijd schoongekuist vooraleer dat ze verhuurd worden. En natuurlijk ook financiële steun. Maar wie weet, misschien zijn er mensen hier die een tweede verblijf hebben. En die zouden er overwegen om dat als eigenaar toch te willen verhuren aan erkende vluchtelingen.
Goedemorgen. Ik wil ook nog een keer een oproep doen. Zoals jullie allemaal misschien hebben gezien, een mail over de Bijbelstudie van het boek Openbaringen in Oudenaarde. Voor de mensen die misschien geen mail hebben ontvangen, is dat meer iets nieuws. Maar ik wil toch nog een keer een oproep doen. Dus er gaat een startstudie of een Bijbelstudie door in Oudenaarde over het boek Openbaringen. En er wordt gevraagd voor de mensen die interesse hebben om zich op te geven aan mij. Dus dan kunnen we misschien samen rijden naar Oudenaarde. Dus dat zou doorgaan de eerste keer op 24 en 25 september. Dus de volgende keer staat ook in potscherven, zegt Mieke. Dus ik wil daar nog een keer de nadruk op leggen. Het is ook wel misschien wel actueel, het boek Openbaringen in deze tijd. Dus denk er een keer over na en laat iets weten.
Ik wil de dienst openen vandaag met een psalm, psalm 78. Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het verleden, over dingen die vroeger gebeurd zijn en die wij van onze voorouders hoorden. Ook onze kinderen moeten dat weten. Wij zullen hen het verhaal vertellen over de machtige daden van de Heer, de wonderen die Hij heeft gedaan. David zal straks meer uitleg geven over Psalm 78 tijdens de preek, maar we gaan nu Gods wonderlijke daden vieren door liederen te zingen. Dus we hebben nu 3 liederen die we gaan zingen. Ons volgende lied, dit is de tijd van Elia, heb ik een beetje hulp nodig van onze jongere mensen. Want in dit lied is er een woord die ik heel moeilijk kan uitspreken. Als ik ga misschien doorspelen naar de refrein, Christine. Nog een keer. Nee. Voilà, ja. Dus er is een woord hier die heel moeilijk is voor mij om uit te spreken. Het begint met een B. Kan een van onze jonge mensen dat woord zeggen voor mij? Ja, dat woord. En we hebben dat veel geoefend, hè, Thomas, vrijdag. En het kwam eigenlijk nooit goed uit voor mij. Dus zeker aan al onze jonge mensen, dat luid. Heel luid zingen, zodat het niet opvalt dat ik plots begin te fluisteren. Dus stralend als de zon met... Ja, voilà. Nu gaat het lukken. Oké, we gaan terug naar het begin van de lied. Thank you.
als Yahweh. Er is geen God 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 als Yahweh.
Heere God, de Almachtige God, we weten dat u soeverein bent over heel de wereld en ook over Afghanistan. En we bidden voor uw genade over dat land. Genade voor de vrouwen, voor de kinderen, voor de gelovigen, voor de niet-gelovigen. En we bidden ook voor de Taliban, dat er verandering mag komen daar onder de Taliban. Heer, we weten dat u een God die ongelovige dingen kan doen, bovennatuurlijke dingen. Dus we bidden dat u iets wonderbaarlijk zal doen in dat land. En, we bidden ook voor de Afghanen hier in België, voor onze Afghaanse buren, dat zij verwelkomd mogen zijn in ons land. Voor Afghaanse christenen hier. In de streek dat ze verwelkomd zouden zijn in onze kerken en zullen zich omringd voelen door uw volk. Amen. Het volgende lied ik heb gekozen, heb ik eigenlijk gekozen als een soort gebed voor Afghanistan. Dus als we het zingen, denken aan dat land.
Jesus, all the one, Hallelujah.
Goedemorgen allemaal. Hoe is het met jouw geheugen? We gaan een keer een klein test doen. Oei. Paniek. Ik ga een afbeelding tonen. En ik ga jullie 20 seconden geven om dat goed te bekijken. En ik ga op het einde van de preek enkele vragen erover stellen. Oké. Dus je mag de afbeelding tonen, Christine. Oké, volgende slide. Oké. Deze dame heet Grace Davey en ze is een socioloog. En zij heeft geschreven dat het grootste gevaar voor de kerk in Europa is niet het secularisme, maar geheugenverlies. Nu, wat bedoelt ze daarmee? Ik ga er wat uitleggen. Dus zij zegt dat wij Europeanen zijn niet tegen religie per se. Het is eerder een onverschilligheid. Okay. Ze beweert ook dat het is een minderheid van de bevolking die de religieuze tradities levend houden. Nou, dat zien we ook, hè, als we kijken naar de aantal mensen die nog naar de kerk gaan, het is een minderheid. Maar de meerderheid wil toch dat die minderheid blijft stand houden en blijft de religieuze tradities in leven houden. Waarom? Omdat voor die belangrijke sleutelmomenten in het leven, zoals een geboorte of een huwelijk of een overlijdenis, wil de meerderheid toch beroep kunnen doen op de minderheid voor die belangrijke momenten. Het is alsof dat, ze noemen het een on-demand service, gelijk dat je Netflix of zoiets, je wil dat onmiddellijk aanwezig is als je het nodig hebt. Maar het gevaar is, wat gebeurt er wanneer het aantal actieve leden van een geloofsgemeenschap zo verminderd is dat er een verlies van geheugen is, dat niemand meer weet wat de religieuze traditie inhoudt. En dat is het niet meer mogelijk voor de meerderheid om beroep te doen op de minderheid, want er is geen minderheid. Dus zij zegt, het grootste gevaar is een geheugenverlies. Een verlies van het herinnering van het verhaal van de Bijbel. En dat is dan de vraag die ik nu stel. Is het mogelijk dat het christelijk geloof hier in het Westen zal uitsterven? Is dat mogelijk? Kan een volk vergeten wie God is en wat hij heeft gedaan? De tekst die we gaan nu samen lezen geeft de indruk van wel. En dat is Psalm 78. Holly heeft het al een gedeelte gelezen. We gaan samen Psalm 78, vers 1 tot en met 11 lezen. Een onderwijzing van Asaf. Mijn volk, neem mijn onderricht ter oren. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond met spreuken opendoen en van aloude verborgenheden doen overvloeien, die wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heere vertellen, zijn kracht en zijn wonderen die hij heeft gedaan. Want hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob, een wet vastgesteld in Israël. Die heeft hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken. Opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen. Zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. en niet worden als hun vaderen, een opstandige en ongehoorzame generatie, een generatie die zijn hart niet richtte op God en van wie de geest niet trouw was aan God. De zonen van Ephraim, gewapende boogschutters, keerden om op de dag van de strijd. Zij namen Gods verbond niet in acht en weigerden te wandelen in zijn wet. Zij vergaten zijn daden en zijn woorden die hij hun had laten zien. Tot daar. De auteur wil de volgende generatie onderrichten over God. Maar waarom? Zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. Met andere woorden, hen herinneren aan wat God gedaan heeft in het verleden, zijn daden, zodat zij gehoorzaam zijn aan het verbond. Er is duidelijk hier een sterk verband tussen Gods daden vergeten en als gevolg daarvan ongehoorzaamheid aan zijn geboden. En de psalmist geeft zelf een voorbeeld in vers 9 tot 11. De zonen van Ephraim, zij namen Gods verbond niet in acht en weigerden, zij vergaten zijn daden. Dus de reden waarom dat ze ongehoorzaam waren, was omdat ze hadden vergeten. En als je dan de rest van de psalm leest, en ik stel voor dat je dat later vandaag, als je de tijd hebt, doet, dan zie je dat dat een heel samenvatting is van de geschiedenis van Israël, waarin dat dezelfde patroon zich continu herhaalt. Namelijk, God verricht wonderen, maar Israël vergeet en verzet zich tegen God. Israël is ongehoorzaam en God moet haar dan tuchten. En de psalmist, de auteur, zekere Asaf, hij worstelt met die vraag: hoe kunnen wij die patroon van ongehoorzaamheid, die cyclus van ontrouw en ongehoorzaamheid, hoe kunnen we dat breken? Hoe moeten wij dat breken? En het antwoord dat hij geeft is de volgende generatie vertellen over de daden van God. Dat is zijn antwoord, dat is zijn oplossing. Vertellen over wat God heeft gedaan aan de volgende generatie, zodat zij op hun beurt leren vertrouwen op God. Voor de auteur is dit de sleutel, niet vergeten. Niet vergeten wat God heeft gedaan in de geschiedenis. Want anders leidt dat tot ongehoorzaamheid. Maar de vraag is, hoe ga je voorkomen dat mensen het verhaal van wat God gedaan heeft in de geschiedenis, hoe voorkom je dat ze dat niet vergeten? Als we het Oude Testament lezen, dan zien we dat van in het begin van het Joodse volk God bepaalde rituelen ingesteld heeft. En één daarvan is de Pesachmaaltijd. En de bedoeling van de Pesachmaaltijd was om de hele gemeenschap eraan te herinneren het verhaal van hun ontstaan als een geloofsgemeenschap. Namelijk het verhaal van de Exodus, dat God hen gered had uit Egypte. En tot op vandaag, duizenden jaren later, wordt het Pesachmaaltijd door het Joodse volk nog steeds gevierd. Ondanks alles is hun identiteit stand gehouden. Dat is eigenlijk wel een wonder, denk ik. Als je denkt aan de andere culturen vanuit de Bijbel, de Assyriërs, de Babyloniërs, de Egyptenaren, ja, hun cultuur is al lang uitgestorven. Niemand is nog deel van dat cultuur of die religie. Maar het Joodse identiteit heeft blijven bestaan. Ze zijn erin geslaagd om de traditie te overhandigen aan de volgende generatie, om het verhaal niet te vergeten van wie ze zijn. En dat toont de kracht van rituelen en symbolen om een bepaalde identiteit, een bepaalde boodschap te behouden doorheen de tijd. Maar we zullen zien, rituelen vanuit het Oude Testament waren niet genoeg om te leiden tot gehoorzaamheid. Er was meer nodig. En toen ik deze psalm las, dacht ik aan de kinderen, aan de jeugd in onze kerk. En het is eigenlijk heel mooi dat mijn preek aansluit bij het begin van een nieuwe schooljaar. Als we denken aan de kinderen. Ik krijg af en toe wel de vraag, waarom blijven onze kinderen niet in de kerk? Waarom is het dat sommigen, zodra dat ze oud genoeg zijn, kiezen ze om niet meer te komen? Waarom? En dat is iets pijnlijk voor zowel de ouders als de kinderen, die misschien denken dat ze niet goed genoeg zijn. En er is geen eenvoudig antwoord. En het is gemakkelijk om de schuld te geven aan of de ouders of de kinderen, of allebei. De ouders waren te streng, of te ouderwets, of de kinderen die waren te ongehoorzaam, hadden geen respect. Maar dat is te zwart-wit en lost niets op. Dus ik wil enkele voorstellen geven om te beginnen na te denken over die vraag waarom en hoe moeten wij het geheugen, het verhaal van wat God heeft gedaan, hoe kunnen we dat doorgeven, zodat onze kinderen ook het volgen. Enkele tips. De eerste, de verantwoordelijkheid ligt bij ieder christen om de volgende generatie uit te nodigen om God te volgen. Dat is duidelijk. En de auteur beseft dit ook. Hè? Hij wil hetzelfde doen. Wij mogen anderen vertellen over Gods daden. Het is aan ons om het verhaal van wat God heeft gedaan in de geschiedenis te vertellen aan de volgende generatie en hen uit te nodigen om in dat verhaal mee te stappen. En ik denk dat hierbij heel belangrijk is dat we mensen overtuigen dat het niet alleen ons verhaal is, maar dat het ook hun verhaal is. Dat zij mogen delen in dat verhaal. Hoe doe je dat? Wel, vaak hoor ik het volgende vanuit de monden van kinderen of jeugd. Ja, het is het geloof van mijn ouders. En dat zegt ergens dat het, zij beschouwen het als van behorende tot hun ouders. Dit is ook trouwens iets dat in andere religies voorkomt. Hè. Bijvoorbeeld de islamitische gemeenschap. Het zal jonge moslims zeggen, ah, dat is het geloof van mijn ouders. Maar ergens moeten zij de boodschap krijgen dat het niet het geloof is van hun ouders, maar ons geloof. Ons geloof als gemeenschap. En dat zij deel zijn van een gemeenschap, en dus hebben zij ook een aandeel in het geloof. Dus misschien moeten we hen meer betrekken bij het leven van de gemeenschap. En een belangrijke vraag is hoe dat we de jeugd, de kinderen, meer betrekken. Een van de weinige rituelen die wij hebben als evangelische christenen is het avondmaal. En zoals ik zei, in het Oude Testament lezen we dat dergelijke rituelen, zoals de Pesachmaaltijd, dat het avondmaal van komt, dat die heel belangrijk waren om de hele gemeenschap eraan te herinneren. Het verhaal van hun ontstaan als gemeenschap. De kinderen waren actief betrokken bij het Pesachmaaltijd. Nu, bij ons is de volgende generatie vaak afwezig of passief betrokken bij het avondmaal. Hoe kunnen wij hen erbij betrekken? Iets om over na te denken. En het tweede, in vers 5 lezen we het volgende, want hij, God, heeft de getuigenis ingesteld in Jacob, een wet vastgesteld in Israël. Wat heeft hij het hier over? Wel, de Torah. De Torah, dus de wet van Mozes. Dat vertelde het volk wat het verhaal was van hun ontstaan, hoe God hen had gered en hoe zij moesten God aanbidden. Dat was de getuigenis die God had gegeven aan zijn volk. Wat heeft God aan ons gegeven als een getuigenis? Hebben wij iets ontvangen van God? Iets dat getuigt aan ons wie wij zijn als christenen en wat God gedaan heeft voor ons aan het kruis? Wel, ik denk van wel, de Heilige Geest. En dat is dan het grote verschil tussen deze psalm en ons nu. In de tijd van het Oude Testament, de Heilige Geest werd gegeven voor bepaalde momenten aan bepaalde mensen. Nu, elk kind van God ontvangt de Heilige Geest. En de Heilige Geest is de getuigenis voor ons van wat God heeft gedaan voor ons aan het kruis. De Heilige Geest getuigt dat wij nu kinderen van God zijn, gekocht door het bloed van Jezus. Zoals ik zei, de psalmist heeft als enige oplossing herhaling en herinnering. Ja? Het enige voorstel dat je krijgt is onderwijs en rituelen om te herinneren wat God heeft gedaan. Maar het is duidelijk, en de psalmist weet dat zelf, dat dat is niet genoeg. De wet is niet genoeg. Onderwijs en rituelen zijn niet genoeg. Hij ziet keer op keer, de mensen maken dezelfde fouten. De geschiedenis herhaalt zich. Ze doen hun best, maar ze vergeten. Het is geen duurzame oplossing. En wij leven in de streek hier van de Eerste Wereldoorlog. En er zijn een heleboel herdenkingsmonumenten. En er is een zin dat in het Engels vaak teruggevonden wordt, op die zeker van de Britse herdenkingsmonumenten. En dat is, lest we forget, vertaald op dat we niet vergeten. Maar iedereen weet dat de geschiedenis zich herhaalt. Iedereen weet dat oorlog maakt deel uit van het mensen zijn. Dus we doen ons best om niet te herhalen, om niet in dezelfde fouten te vallen, maar keer op keer gebeurt het opnieuw. Het enige verschil, denk ik, met vroeger is dat het nu ergens anders gebeurt. En de psalmist erkent dit. Hij weet dat de mens, ja, dat het opnieuw zal gebeuren. En in vers 38 en 39 komt hij tot de conclusie dat alleen God kan iets doen. Maar hij, God, was barmhartig en verzoende de ongerechtigheid. Hij richtte hen niet te gronden, maar wendde dikwijls zijn toorn af en wekte zijn volle grimmigheid niet op. Hij dacht eraan dat zij, dat zijn wij als mensen, broze schepselen waren, een windvlaag die gaat en niet terugkeert. God weet dat wij bijna niet anders kunnen dan zondigen, dat wij zwak zijn, dat wij op onszelf niet onszelf kunnen redden. Dat het keer op keer zal gebeuren. En God weet dat hij het initiatief zal moeten nemen. Dat hij zal er moeten kiezen om ons te vergeven. Want wij kunnen onszelf niet redden. En gelukkig heeft God dat ook gedaan. En we zien al tekens in het Oude Testament dat dit zal gebeuren. Bijvoorbeeld in het boek Jeremia, ik zal hun een hart geven om mij te kennen, dat ik de Heere ben en zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Want zij zullen zich tot mij bekeren met heel hun hart. En al wat later, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. God geeft hen een nieuwe hart, zodat die cyclus, die patroon van zonde gebroken kan worden. Door Jezus hebben wij dat nieuwe hart gekregen. En ons verlangens gaan niet meer uit naar het kwade, maar naar het goede. Door ons nieuw hart zijn we nu werkelijk vrij. Vrij om vanuit onze nieuw hart te kiezen voor het goede in plaats van het slechte. Dat is ons, dat zijn wij, maar wat met de volgende generatie? Wat met hen? Wel, de hoop die wij hebben, is dezelfde hoop voor onze kinderen. Met andere woorden, wij die gered zijn door Gods geest, mogen weten dat Gods geest ook werkzaam is in de levens van onze kinderen. En dat geeft ons een hoop en een vertrouwen om te volharden in gebed en in onze getuigenis naar onze kinderen toe. Ook wanneer zij volwassen geworden zijn en nog niet gekozen hebben voor God. Een andere tekst uit het Oude Testament komt uit Joël. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. En wat merkwaardig is aan deze tekst, is dat alle generaties worden genoemd. Het viel mij op, de geest wordt gegeven aan alle generaties. Het is niet eigendom van een bepaalde groep of een bepaalde leeftijd, maar Gods geest waart in alle leeftijden. Misschien moeten wij openstaan voor wat God ons wil leren in en door onze kinderen, in plaats van dat wij altijd aan hen leren. Kan het zijn dat onze kinderen soms de indruk krijgen dat ze niet volwaardig lid kunnen zijn van onze gemeente, totdat ze een bepaalde leeftijd geraken? Kan het zijn dat als zij beseffen dat zij nu al op hun jonge leeftijd God mogen ervaren in hun dagelijks leven, dat God nu al spreekt tot hen en door hen, dat ze niet zullen denken dat ze moeten wachten totdat ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt? Dat ze nu al beseffen dat ze deel mogen zijn van een levende geloofsgemeenschap. Soms ben ik verbaasd door de geestelijke inzicht van mijn kinderen. Ik merk soms dat zij dingen aanvoelen die ik al ongevoelig voor ben. We waren in Nederland onlangs gaan kamperen en het was aan het regenen en we gingen een soort café binnen. En Elise was maar niet op haar gemak. Ze zei, ik hou niet van hier. Ik hou niet van hier. We moeten weg. En ik keek rond en inderdaad, er waren een heleboel vreemde, angstaanjagende beelden te zien. En ik had het niet gevoeld, maar zij had het onmiddellijk aangevoeld. Dus soms moeten we zeker luisteren naar onze kinderen, want zij hebben misschien een inzicht die wij, of een gevoeligheid die wij al verloren zijn als volwassenen. Misschien moeten we onze kinderen meer het woord geven tijdens momenten van getuigenis. Misschien moeten we een keer vragen aan de jeugd of dat zij willen iets delen van wat God heeft gedaan in hun leven. Dat zal een verrijking zijn voor de hele gemeenschap. Ik denk dat dat de sleutelvers is in de tekst voor vandaag, zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. Dat is het doel, dat iedere generatie opnieuw mag kiezen voor God en leren om op hem te vertrouwen. En de vraag dan is, hoe kunnen wij meewerken met Gods geest, die al werkzaam is in onze kinderen, zodat zij Gods daden niet vergeten en mogen leren vertrouwen op hem en hem volgen? Drie dingen. Zij moeten duidelijk de boodschap krijgen dat zij een volwaardig lid zijn van onze gemeenschap. Dat hun het verhaal van God wat God gedaan heeft in de geschiedenis, ook hun verhaal is. Dat zij mogen meestappen in dat verhaal. Een tweede punt. We mogen hen helpen zien dat God nu al aan het werk is in hun leven. Dat ze nu al mogen God ervaren. Misschien moeten we meer gaan bidden met onze kinderen. Of misschien als zij moeite hebben met iets, dat we zeggen van oké, laten we ervoor een keer bidden. En laten we zien hoe dat God antwoordt. Hoe dat hij hun gebeden zal horen en verhoren. En het derde punt. We mogen iedereen blijven uitnodigen om op God te vertrouwen en hem te volgen. Dat wil zeggen dat we vertrouwen dat Gods geest, die al een werk begonnen is, het ook zal afwerken. En nu spreek ik echt meer voor de ouders die wiens kinderen nog niet gekozen hebben. Ik lees even een vers uit Filippenzen. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Ik denk dat dat voor ieder ouder een troost is en ons hoop heeft dat God werkt in de levens van onze kinderen en dat hij ook zijn werk zal afwerken en voltooien. Ik had gezegd dat ik in het begin een afbeelding zou tonen en enkele vragen stellen. Dus laten we een keer zien hoe goed het is met jullie geheugenis. Oké. Eerste vraag. Hoeveel kinderen waren rechtop aan het staan? Heel goed, ja. Ja, zes. Wat waren de kinderen aan het spelen? Kaarten, ja. Was iedereen aan het spelen? Ja. Ik zag, dit is eigenlijk een foto van New York. Ik verschat dat er rond de tijd van de Eerste Wereldoorlog, iets daarna of zoiets. Ja, het zal wel later zijn, ja, Tweede Wereldoorlog. Ja, toen dat er nog altijd segregatie was tussen de blanken en de zwarten. Die recht staan. Zes staan er recht. Goed. Geheugen, dat is belangrijk, maar ook dat we ons kinderen mogen weten en ervaren dat God nog leeft. Laten we afsluiten met een gebed. Hemelse Vader, wij danken u dat u bezig bent, dat uw geest aan het werk is. Ook in de levens van onze kinderen. En Heer, wij danken u voor deze morgen hebben we veel kinderen mogen zien die nu deel uitmaken van onze kerk, van onze gemeenschap. Dank u wel voor hen. Zegen hen één voor één. Heer, dank u wel dat u ook bezig bent met hen. En Heer, help ons om hen meer te betrekken. Help ons om na te denken hoe dat wij dat kunnen beter doen. En er ook op te vertrouwen, Heer, dat u aan het werk bent. Dat u zal voltooien datgene dat u begon. In Jezus' naam. Amen.
Het is een lied dat ik heel vaak kies, eigenlijk. Hoe groot zijt gij. Maar ik heb het gekozen omdat het een lied is die ons doet herinneren aan wat God heeft gedaan. En het feit dat we een machtige God hebben. Dus we gaan hiermee afsluiten.
Het is O Heer mijn God, 407.
Gedeelte uit Psalm 67. Laten alle volken over u zingen, God. Laat iedereen u prijzen. Laten de mensen blij zijn en juichen, want u bent een eerlijke rechter. U heerst over alle landen op aarde. God, laten alle volken over u zingen. Laat iedereen u prijzen. Onze God gaf ons een goede oogst. Hij maakt ons gelukkig. Laat hij ons steeds weer gelukkig maken. Dan zal iedereen hem eren, iedereen op de hele aarde. Amen.